Mijn naam is Elske Hartold, ik ben vanavond uw ouderling van dienst. Graag heten wij u van harte welkom in deze dienst en in het bijzonder zij die vanavond te gast zijn. We groeten ook de mensen die op een andere wijze deze dienst beluisteren. Vandaag is het biddag en zal Willem-Jan van de Hek voorgaan. Margriet Kloosterboer zal ons begeleiden op de piano. En tot slot zijn we ook zeer dankbaar dat Leen de Boer, Albert Witting en Jacobien Vos ook een bijdrage aan deze dienst zullen leveren door middel van het uitspreken van een gebed. Voordat we starten met Psalm 65, wil ik u verzoeken of u misschien allemaal iets meer voorin zou kunnen komen. Het geeft een iets beslotener sfeer. Geweldig. Hartelijk dank. We gaan nu zingen op Psalm 65, de versen 1, 2 en 5. De stilte zingt u toe, o Heren. Namens de kerkenraad wens u een goede dienst toe.
Thank you. Goedenavond allemaal. Fijn om hier te zijn, heel onverwachts en fijn om jullie allemaal te zien. Bedankt dat jullie gekomen zijn om te bidden, om samen te zingen en om God te ontmoeten. Laten we een moment stil zijn eerst om ons voor te bereiden op die ontmoeting met God. We beleiden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor ons en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Het is vandaag de biddag voor gewas en arbeid. En nu bidden we natuurlijk veel vaker in de kerk, iedere zondag. Voorafgaand aan de dienst op zondagmorgen en na afloop de persoonlijke voorbeden. We bidden op bijbelkringen, we bidden op de gebedskring 1 keer per maand. Maar in de kerk is ook een traditie ontstaan om 1 keer per jaar te bidden voor ons werk. Heel speciaal daarvoor. En dat is deze bidstond. Over het werk gaan we daarom nu ook zingen uit het liedboek, lied 823. Het werk dat God ons geeft op deze aarde. Laten we bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat we hier vanavond mogen zijn als gemeente van Christus, heel dicht in uw aanwezigheid. Dank u wel dat we samen mogen zingen, luisteren naar woorden uit de Bijbel en vooral ook samen mogen bidden. Dank u wel voor de mogelijkheid van het gebed. Dat u ons de kans geeft om met u in contact te komen en wel op een heel persoonlijke manier. Dat we met u spreken mogen. Dat we erop vertrouwen mogen dat u ons ook hoort. En dat we alle blijdschap uit ons leven, maar ook alle zorgen voor de wereld bij u neer mogen leggen. Heere God, u roept ons bij elkaar om even uit de drukte van het leven te stappen. Zomaar op een woensdagavond in de werkweek. U roept ons hier bij elkaar om op deze plek rust te vinden. Geef dat we dat inderdaad mogen ervaren. En dat we uw liefde mogen zien. Dat we door u aangeraakt worden, wie we ook zijn. We danken u dat we de Bijbel mogen openen, waarin we lezen over rust die u geeft aan wie dat nodig heeft. U weet waar ons hoofd vol mee zit. Vast hebben we dingen meegenomen naar deze plek. We leggen het bij u neer en vragen of we ons op u mogen richten en of u ons wilt helpen om ons op u te richten. We bidden u, wil zelf uw woord tot ons spreken en open door de Heilige Geest ons hart. En wil ons straks ook horen als we de nood van onze wereld en ons leven bij u neerleggen. Geef ons de juiste woorden. Dat bidden wij. Door Jezus Christus, onze Heer, die met u en de Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We gaan nu lezen een stukje uit Prediker. Ati zal dat voor ons doen. Prediker 4. Vanaf vers 4 tot en met 12.
Prediker 4, vanaf vers 4. Ik heb al het gezwoeg gezien en vastgesteld dat alles wat de mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon en ook dat is leegte. Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer, maar toch zwoegt hij al maar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich zo af en ontzegt hij zich de genoegens van het leven? Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. Je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn, want dat is zeker, samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. Maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt. Maar met z'n tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel terug te trekken.
Dankjewel. Broeders en zusters, beste mensen. Ik hoorde ooit het verhaal van een boer in Bangladesh. Of tenminste het verhaal over een boer in Bangladesh. Die had zijn hele leven lang gewerkt aan het opbouwen van een klein melkveebedrijfje. En niet zonder succes. Hij was behoorlijk succesvol. Hij had een heel stabiel bedrijf opgebouwd. Hij had inkomen voor zijn kinderen om naar school te laten gaan. Hij had iedere dag brood op de plank. En dat is daar natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend, maar toen sloeg het noodlot toe. En door een hevige overstroming, Bangladesh ligt onder de zeespiegel, werd eigenlijk zijn hele boerderij, alles wat hij had opgebouwd, in één klap vernietigd. En was die boer weer terug bij af? Moest hij weer helemaal van vooraf aan beginnen? Want ja, een verzekering, dat had hij niet. Een tragisch verhaal. Nou, waarom vertel ik dat? Omdat dat beeld van die boer eigenlijk wel goed past bij het stuk dat we gelezen hebben uit Prediker. Eigenlijk bij het hele boek van Prediker past het wel. Prediker moet je inderdaad lezen binnen zo'n agrarische context. Dat is geschreven voor boeren, zou je kunnen zeggen. Dat lees je in die verse aan het eind die Ati gelezen heeft over dat je beter met z'n tweeën kan zijn dan alleen. Want als je werkt op het land, dan kun je beter samen zijn. En bovendien, als je per ongeluk moet blijven slapen en je zou alleen zijn, allerlei gevaren, je krijgt het koud. Als je bedreigd wordt, dan kun je je niet verdedigen. Maar er is nog een reden waarom Prediker eigenlijk heel goed past bij dat verhaal wat ik vertelde over die boer in Bangladesh. Namelijk over die tragiek van dat verhaal. Dat je weer terug bent bij af, of dat je heel hard werkt en dat je denkt, waar doe ik het eigenlijk voor? Prediker is een boek dat gaat over zinloze, schijnbare zinloosheid. Eindeloze herhaling van de dingen. Ik neem aan dat de meesten van ons Prediker wel een beetje kennen. Hoofdstuk 1, heel bekend. Als je dat hoofdstuk leest, dan zie je dat er voortdurend een soort van beweging is. Van de wind die naar het zuiden draait en dan weer naar het noorden en dan naar het oosten en dan naar het westen en vervolgens weer naar het zuiden. Beweging van water dat naar de zee stroomt, maar de zee die nooit vol raakt. Kortom, verzucht de Prediker, alles wat er nu is, is er al geweest en zal er straks weer zijn. En dat betrekt hij dan ook op allerlei zaken in het leven, zoals het werk. Biddag is gekoppeld aan de seizoenen. Ieder voorjaar weer houden we biddag, omdat er gezaaid moet worden en geoogst moet worden. Maar eigenlijk houdt het nooit op. En allerlei onrecht, wat de Prediker om zich heen ziet, houdt ook nooit op. Nou, dat is een beetje de context van Prediker. En daar wilde ik eigenlijk vanavond naar kijken. Want in dat schijnbare eindeloze van de dingen staat een hele interessante tekst. We hebben het gelezen, vers 6 uit hoofdstuk 4. Namelijk dat een handvol rust beter is dan twee vuisten vol met zwoegen en najagen van wind. Al dat gezwoeg wat altijd maar doorgaat en wat schijnbaar zinloos is, zet de Prediker dus tegenover een handvol met rust. En dat is denk ik een hele mooie gedachte voor een bidstond als vandaag. Ik had een plaatje meegenomen. Drie plaatjes eigenlijk, maar dit is het eerste plaatje. Dat beeld van die twee vuisten, dat doet me denken aan een mythe. Een verhaal uit het oude Griekenland. Het is het verhaal over Sisyphus. Sisyphus, hij was de koning van Korinthe. Hij was slim en listig, hij kreeg enorm veel voor elkaar. Hij schopte het dus zelfs tot koning. Maar je zou kunnen zeggen, hij was een beetje te slim, want hij kreeg het met de goden aan de stok. Hij overspeelde zijn hand en kreeg een vreselijke straf. Hij werd gedwongen om de rest van de eeuwigheid een enorm groot rotsblok tegen een helling op te duwen. Dat is wat je dus op dit plaatje ziet gebeuren. Maar zodra dat rotsblok bijna boven aan de helling was, leek het alsof een onzichtbare hand het blok weer terugduwde en rolde het blok naar beneden, kon Sisyphus erachteraan en kon hij weer overnieuw beginnen. Een Sisyphus-arbeid noemen we dat in onze taal. Iets wat eigenlijk nooit meer ophoudt en wat eigenlijk ook zinloos voelt. Nou, je begrijpt wel, dat beeld van Sisyphus, dat past wel een beetje bij dat beeld wat de Prediker schetst van ons leven. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, het is wel een heel zwartgallig beeld van de werkelijkheid. En van ons werk. En van ons leven. En toch, als ik erover nadenk, dan herken ik er toch wel iets in. In de manier waarop ik ook zelf onze samenleving en het werk wat er allemaal te doen is, af en toe beleef. Je wilt het niet hardop uitspreken, liever niet, maar soms denk je wel eens, waarom sta ik iedere ochtend weer op? Waar leidt het allemaal toe? Waarom doe ik dit? En dan hebben we het nog helemaal niet over al die andere dingen die de prediker noemt. Waarom blijft er altijd maar onrecht gebeuren in de wereld en houdt dat nooit op? Ik denk dat we dat allemaal wat de prediker noemt ook wel in onze cultuur kunnen ontdekken. En dan komt er in ons geval ook nog iets bij en dat is dat er een eindeloze hoeveelheid informatie op ons pad komt. Al die druk en dat eindeloze ritme, daar komt dan ook nog de hele digitale snelweg bij. En dat heeft natuurlijk veel voordelen. We kunnen in 2 dagen via WhatsApp een biddagdienst organiseren. Maar er komen wel voortdurend allerlei prikkels binnen. Via je mobiel en je computer. En hoe vermoeiend kan dat wel niet zijn? Zo bekeken is het nog niet zo'n gek idee dat wij een beetje lijken op Sisyphus. Volgende plaatje. En dat is interessant, want de Franse filosoof Albert Camus heeft precies dat gezegd. Hij schreef een boek en dat heette De Mythe van Sisyphus. En hij gebruikt in zijn boek juist dat verhaal van die in ongenade gevallen koning die een rotsblok omhoog moet duwen, om een soort schets te geven van hoe mensen in de moderne cultuur leven. We moeten hard werken. En we moeten allerlei ballen in de lucht houden. Maar diep van binnen, volgens Camus, weten we allemaal dat het eigenlijk uiteindelijk zinloos is. Het kan dan ook niet anders dat we op een gegeven moment een hele diepe vraag bij onszelf naar boven voelen komen, namelijk waarom leef ik eigenlijk? En dat is volgens Camus het belangrijkste filosofische probleem van zijn tijd. Camus zegt, je kan daar maar op 1 manier op antwoorden, en dat is, ik leef voor het nu. Als ik weet dat uiteindelijk alles zinloos is, en dat heeft natuurlijk alles te maken ook met de ideeën die je hebt over een leven na dit leven of een werkelijkheid die onze werkelijkheid ontstijgt. Als het alleen maar hier en nu is wat de moeite waard is, dan moet ik het leven dus uitpersen als een sinaasappel tot op de laatste druppel. En dan moet ik die absurditeit van het bestaan gewoon accepteren. Nou, dat is dus een beetje de context waarin wij vanavond biddag vieren. Voor zover ik weet is niemand van ons betrokken bij de akkerbouw of de veeteelt of eigenlijk helemaal niet bij de ritmes van het land. We leven in een 24/7 economie. Als in New York de beurzen dichtgaan, dan gaan ze in Tokio alweer open. En dankzij genetische manipulatie kunnen we volgens mij wel 3 of 4 tomaten oogsten per jaar krijgen. En de vraag is, moeten we dan zo'n biddag als dit niet gewoon afschaffen? Want ja, raakt het eigenlijk nog wel aan de manier waarop wij met ons werk bezig zijn? Maar dan zou ik eigenlijk terug willen grijpen op die tekst van Prediker. Want biddag houden is volgens mij uiteindelijk je hand ophouden. En die hand laten vullen met rust. Dat was nodig in de tijd van Prediker, blijkbaar. Anders schreef hij het niet op. En dat is misschien wel meer nodig nog in onze tijd. Hoewel we dat ritme van het jaar niet meer kennen. Maar juist, als het leven nooit lijkt op te houden, is zo'n moment van rust buitengewoon waardevol. Nou is het natuurlijk wel de vraag wat prediker precies bedoelt met die handvol rust. Een handvol met rust, zegt hij, is beter dan beide vuisten vol met zwoegen. Nou, met die rust bedoelt hij in ieder geval geen luiheid. Daar gaat het in vers 5 over. Hij schetst daar een luiaard die met zijn beide handen in zijn schoot zit te wachten. En ja, dan krijg je niks voor elkaar. Rust is dus niet lui zijn en niks doen. Eigenlijk heeft het woord dat hier staat in het Hebreeuws 2 betekenislagen. Die allebei de moeite waard zijn om je te bedenken. Voor de eerste betekenislaag moet je eigenlijk zijn in de rechtbank. Prediker heeft het dus heel vaak over onrecht. Hij zegt bijvoorbeeld dat in de rechtbank rechters zitten die eigenlijk geen recht doen. In Spreuken, een ander boek met wijsheidsliteratuur, zie je het beeld van een rechtbank waar een dwaas en een wijs man met elkaar ruzie maken. En vervolgens wordt er van die wijze man gezegd dat hij rustig is. Rust vind je bij de wijze. Waarom? Omdat die wijze in staat is om even afstand te nemen tot het geschil dat hij met die dwaze heeft. Rust dus in de zin van kalmte. Je niet laten ophitsen door het moment. Niet wit-heet worden, maar even rustig. Even een stap terug. En de tweede betekenislaag van het woord kom je op het spoor als je naar de profetie van Jesaja bijvoorbeeld kijkt. Jesaja, hij spreekt het volk Israël aan dat in ballingschap wordt gevoerd naar Babel. En op een gegeven moment zegt Jesaja tegen hen: hadden jullie maar de rust gehad om tot bedaren te komen. Om na te denken over de weg die jullie gingen. Als je dat had gehad, dan was het jullie redding geweest. Maar jullie zijn blindelings een weg ingeslagen die niet oké is. Rust dus in de zin van tot kalm te komen, maar rust ook in de zin van een pas op de plaats maken. Dus wat zet de prediker tegenover die twee vuisten vol met zwoegen? Een hand vol met rust. En dan geen luiheid, maar ik zou zeggen een pas op de plaats. Even afstand nemen van je alledaagse werk. Zo bezien zou ik ervoor willen pleiten om die biddag dus toch nog maar even aan te houden. Want het is een moment in het ritme van het leven waarop je even afstand kunt nemen. Het is, zou je kunnen zeggen, een soort heilige ontregeling of een soort heilige verstoring van het leven waarin we zo makkelijk blindelings doorstomen. Het volgende plaatje laat zien een ets van Rembrandt. Want die rust, daar is de Bijbel natuurlijk vol van. Ik geloof dat het ook de rust is waarvan Jezus zegt dat hij die wil geven als je vermoeid en belast bent en je bij hem mag komen om rust te krijgen. De theoloog Henry Nouwen schreef een boek over bidden. Hij schreef ook een prachtig boek over het verhaal van de verloren zoon trouwens. Maar ook een boek over bidden. En dat boek heet Met open handen. Niet voor niets, want open handen zijn een hele oude gebedshouding. Wij zijn dit gewend, maar dat is eigenlijk pas in de middeleeuwen ontstaan. Oorspronkelijk werd er gebeden met open handen. En dat is mooi, want dat sluit mooi aan bij dat beeld wat de prediker gebruikt over die hand die gevuld wordt met rust. Dat is dus eigenlijk wat bidden is. Je handen open houden. Om ze even te laten vullen met rust. Zodat je kan terugkijken op je leven en kan reflecteren op je leven. Je werkende leven, je leven met God, je relatie met Christus. Maar open handen ook om uit te kunnen strekken naar mensen om je heen. Open handen om schouders te slaan. Kijk, dan krijgt zo'n bidstond ook nog een vervolg. Want die handen die je vanavond opent, die neem je morgen mee naar je werk. Sisyphus, de in ongenade gevallen koning van Korinthe, werd door de goden veroordeeld tot een eindeloze straf. Hij moest zijn leven lang zwoegen en wind najagen. In zijn eentje. En hij had er zijn beide vuisten vol mee. Maar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die pakt het heel anders aan. Want het evangelie gaat niet over een steen die omhoog gerold moet worden, maar over een steen die weggerold wordt. Waardoor de toegang wordt geopend tot een heel nieuw koninkrijk. Het koninkrijk van God. In dat koninkrijk hoef je niet alles uit het leven te halen wat erin zit. Hard leven maakt er plaats voor zacht leven. Mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt Jezus. En dat is denk ik het geheim van biddag vieren. Samen met anderen mogen we tot hem naderen, om vervolgens in zijn voetspoor de week weer in te gaan. Amen. We gaan nu samen bidden. En dat doen we eerst door een lied te zingen. Een lied uit het nieuwe liedboek. Nummer 1005, vers 1, 2, 3, 4 en 5. En daarna willen Jacobien, Leen en Albert een gebed uitspreken. En we dachten dat het misschien wel mooi zou zijn om met elkaar hiervoor in te gaan staan. In een soort halve kring of zo. Dus misschien kunnen we tijdens het voorspel dan naar voren komen en dan het lied zingen, biddend. En daarna gaan we dan met elkaar bidden. Thank you.
barmhartige Vader. We bidden u op deze bijeenkomst voor middag. Voor gewas en arbeid, we bidden u ook voor deze stad en we bidden u voor onze buurt. Vader, we leven in de stad die de leus heldhaftig, vastberaden en barmhartig als leus voert, Heere God. Maar in deze tijd voor Pasen denken wij aan de heldhaftige, de vastberadene en de meest barmhartige, uw lieve Zoon Jezus. Vader, wij danken u dat we vanuit uw verlossing en verzoening mogen leven in deze mooie stad. Vader, we danken u voor alle diversiteit in deze stad. Alle mensen die er wonen, van zoveel verschillende afkomst. Vader, wij bidden u. We bidden u ook voor als die verscheidenheid soms ook spanning geeft. Moeite geeft. Respect ontbreekt. Zelfs tot racisme leidt. Vader, vergeef. Vader, herstel. En Vader, houd ook deze stad in uw hand. En geef vrede waar dat zo nodig is. Vader, wij bidden u ook voor ons als christenen in deze stad. Soms voelen we ons misschien zelfs vreemdeling. Vreemdeling tussen mensen die allemaal hun eigen geloof belijden. Ook op manieren die ver staan van uw evangelie. Leer ons priesters te zijn van uw goddelijke missie. Leer ons de stad te dienen in liefde, in dienstbetoon. Heere God, en vanuit de onmetelijke kracht die er in u is. En die in Jezus werkelijkheid is geworden. Vader, wij bidden u dat we onze hand ophouden. Als het om ons werk gaat. Dat we onze hand ophouden ook om die te laten vullen met rust. Dat we bevrijd worden van onze vuisten vol met zwoegen. Heere God, en dan denken we aan alle mensen in deze stad die gewoon een baan hebben. Daar zijn we dankbaar voor. Dank u dat er ook steeds meer werkgelegenheid is en is gekomen. Dat er voor mensen werk is om zinvol bezig te zijn. In hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en ook zorg te hebben voor elkaar. Gewoon voor het gewone werk van Jan en Alleman. We danken u daarvoor, Heere God. En we vragen om uw zegen daarover, ook voor het komende jaar, het komende seizoen. Vader, we bidden u ook voor mensen die naast het arbeidsproces staan. Soms tegen hun wil, door ziekte, door psychische omstandigheden. Of misschien gewoon gepensioneerd. Vader, wij bidden u dat we ook naar elkaar blijven omzien als werk niet meer een verbinding kan zijn. Vader, zo bidden we u voor de financiële sector in deze stad. Dank Heer God dat deze week teruggekomen kon worden op een enorme bonus voor een van de directeuren. Dank Heer God dat er ook een signaal is van inkeer en bezinning. We bidden u dat dat verder mag gaan. Heer God, dat we leren rechtvaardig, bescheiden, matig te zijn. Dan denken we niet alleen de mensen in belangrijke posities, maar ook aan onszelf. Leer ons de economie van genoeg. Leer ons dankbaarheid, rentmeesterschap, ook in ons eigen leven. Op dit moment is het ook goed om te bidden, Heer God, voor de politiek in deze stad. Verkiezingen staan voor de deur. Heere God, we bidden u dat het een goede verkiezing mag zijn. We bidden u ook dat daar mensen in betrokken raken en gekozen worden die geloven in u. Of mensen die geloven in dingen die groter zijn dan zijzelf. En de vrede van deze stad willen dienen. Vader, wij bidden u ook daarvoor om mensen die hun hand willen ophouden en laten vullen met rust. Heere God, en bovenal met uw rust. Vader, tot slot wil ik u ook bidden voor de mensen die in hun werk slachtoffer zijn van mensenhandel. We denken aan allerlei mensen die in horeca of andere bedrijven werken. Maar ook we denken aan de prostitutie. Vader, geeft u toch ook in deze tijd verontwaardiging in de politiek en in de maatschappij over dit grote onrecht zo vlak bij ons op de stoep. Geef inkeer en geef dat mensen bevrijd mogen worden en perspectief krijgen die in deze situatie zitten. Dat bid ik u zo in Jezus' naam.
Heer, op deze biddag bidden we ook voor uw kerk, de wereldkerk, als we daaraan denken, dan mag daar groei zijn en daar danken we u voor. Het is een wonder van u. We denken ook aan de wereldkerk waar op veel plekken honger is en allerlei wanorde. Heer, wil u zich ontfermen. De wereldkerk denken we ook aan de vervolgde kerk. We bidden voor al die mensen. Wereldwijd meer dan 200 miljoen. Ontfermt u zich en hou ze staande in het geloof. In het geloof in u en vervul ze met uw Heilige Geest. En als het mag, schenk ze vrijheid dat ze in u mogen geloven. Heer, sommigen kost dat zelfs hun aardse leven. Zo zwaar is die vervolging. En Heer Jezus, u weet het zelf. Het is u overkomen. En velen lijden dus heel zwaar onder die druk. Ze worden achtergesteld, opgejaagd, gevangen gezet, kerkgebouwen gesloten. Heer Jezus, u weet ervan. Heer, ontfermt u zich over hen. Als we aan uw kerk denken, Heer, en als we daarvoor tot u bidden, denken we ook aan het Midden-Oosten, aan Israël. Hier begon het. Er is zo weinig over. Ook hier is achterstelling en bedreiging, maar toch ook gelukkig volharding. Dank u wel. Israël, zeer bedreigd. Een zee van vijanden om haar heen. Geestelijk en kerkelijk zeer verdeeld. We willen heel in bijzonder hen noemen onder de Joden, die u, Heer Jezus, als hun Messias belijden. Zegen ze en geef dat ze het vol kunnen houden. Zegen heel uw volk. Dat ze daar wonen, in dat Kanaan, is het bewijs van uw regering. Heer, als we voor de kerk bidden, denken we ook aan Europa en aan Amerika, waar de kerk zo'n grote invloed had, waar ze zo groei heeft doorgemaakt. Al zijn er ook allerlei andere dingen gebeurd. Heer, maar die kerk neemt af. Die gaat terug uit. Heer, ontfermt u zich. Doe het geloof in u en in de verzoening door de Heer Jezus weer groeien, ook in Europa. Ook in Amerika, alstublieft. Heer, als we bidden voor de kerk, dan denken we ook aan ons eigen land, aan Nederland. We maken een ongekende secularisatie mee. Heer, wilt u dat stoppen? We verdienen het niet, maar we bidden erom. U heeft immers alle macht. Wilt u het stoppen, alstublieft? En de kerk weer laten groeien. Als we over de kerk bidden, dan komen we ook heel dichtbij. Dan denken we hier aan Amsterdam en aan onze Jeruzalemkerkgemeente. Wilt u ook hier uw kerk bouwen? Ondanks alle afval die er in Amsterdam is en omgevingen die we ook heel dichtbij zien. Schenk de kerkenraad, onze kerkenraad, ons allemaal geloof, wijsheid om in de ontstane situatie weer goed te handelen. En wil u dat zegenen. Dank dat we weer een predikant mogen beroepen straks. Geef dat we een goede voorganger mogen vinden. Wil ons die geven die ons in de dienst aan u zal voorgaan. Heere God, we loven u en we prijzen u. We bidden om vergeving van alle zonden. We vragen het u in Jezus' naam. Amen.
Besefte me dat het voor sommige mensen best een lange, ja, fijn dat het toch goed gegaan is. We gaan nu ons laatste lied zingen. Dat is een lied uit het liedboek. 978 vers 1 en 4. Bij de uitgang wordt er nog gecollecteerd. En als we van hier gaan, dan bidden we om de zegen van God. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.